als de krant. Ik heb geen aandelen in het fonds. Ik heb er niet direct belang bij, maar ik beveel het van heler harte bij u aan. Wij heten dokter Zeldenrijk van harte welkom op onze conferentie. U merkt een beetje hoe het hier toe gaat. U zult een lezing voor ons houden over dilemma's rondom pril leven. En ik stel u voor dat we, voordat we u het woord geven, met elkaar gaan zingen uit Psalm 139, de versen 8, 9 en 10. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan die al het begrip te boven gaan. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwt. Hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan, ze zijn onmogelijk na te gaan. Psalm 139, 8, 9 en 10. Ik geef nu graag het woord aan dokter Zeldenrijk.
Voorzitter, geachte broeders. Ik werd medio maart verrast met een innemende brief en als ik dat zo zeg, dan zegt u met mij, hoe kan het ook anders, van dominee Beens om voor u te spreken. Ik heb met enige schroom en ook met vreugde hem toegezegd dat ik op zijn verzoek zou willen ingaan. En dat is dan de reden dat ik op deze mooie zomerdag toch nog dichter bij het strand ben gekomen dan aanvankelijk het plan was. Mijn schroom komt voort uit het respect wat ik heb voor het geestelijk gehalte van deze conferenties en de referaten die worden gegeven. En als ik daar dan ook direct aan toevoeg dat het Haamstede-concept mij bijzonder waardevol overkomt, dan begrijpt u ook dat het mij een oprechte eer is om daaraan te mogen bijdragen. En zo werd mijn schroom overwonnen door vreugd. Op het gevaar af dat u nu inmiddels concludeert tot een manisch-depressief toestandbeeld, stap ik van deze in schroom geboren vreugde weer terug naar dilemma's. Dilemma's rond pril leven. Want als we het hebben over het verwekken en ontluiken van pril leven, dan is dat niet altijd een zaak van louter vreugde. Het is natuurlijk, in overeenstemming met de natuur en dus ook vanzelfsprekend, dat wij een zwangerschap aanduiden als een blijde verwachting. Maar soms wordt die blijdschap tijdens de zwangerschap al overschaduwd of er is een stil verdriet dat het niet tot een zwangerschap kan komen. Soms moeten man en vrouw wenen over hun genen. Dan dragen ze leed over erfelijke defecten die leiden tot onvruchtbaarheid of tot de geboorte van ernstig gehandicapte kinderen. En als zulke kinderen worden geboren, wat dan? Dat is een open vraag in onze tijd. Wel nu? Zo plaatst pril leven ons soms voor dilemma's en dan moeten we moeilijke keuzen maken. Het gaat ons vanmiddag om een heel klein hoekje van die hele grote tuin van hoop en pijn waar onze gezondheidszorg werkt als hovenier. En in mijn inleiding wil ik dan een paar van die dilemma's met u wat verder doordenken. Ondanks het feit, toch misschien wel juist vanwege het feit, u kunt dat beter beoordelen dan ik, dat ik me niet aan een tekst hoef te houden, vraag ik uw aandacht ook niet voor 3, maar zoals u op de samenvatting ziet, 6 punten. Ik kom overigens nauwelijks klaar binnen het uur wat ik heb gekregen. Ik ben een kwartier later begonnen. En misschien dat dat u ook nog iets zegt als het gaat om de beoordeling van wat ik zojuist zei. Achtereenvolgens gaan we met elkaar in op het wonder van de menswording, geworteld in de zegen van God. Op het gekrenkte hart als hoop op zwanger worden niet wordt vervuld. Op de markt van, zoals dat tegenwoordig heet, geassisteerde voortplanting, waar de cliëntelle vaak tevergeefs zoekt naar goede psychosociale begeleiding. En op erfelijke belasting en prenatale diagnostiek. Op het verantwoord ouderschap niet te verwarren met het moderne spraakgebruik rond kinderen nemen. En tenslotte op het verdriet over de dood van ontijdig en jonggeborenen. Die gegevens zullen voor u, dat besef ik, bepaald niet allemaal nieuw zijn. Wel zijn ze op een eigen en misschien zelfs eigenaardige manier geordend en zeker hier en daar verwoord. Ik hoop niet dat u zich daaraan stoort. Ik beschouw het ook als mijn opdracht om u in te leiden in de medisch-technische kant van het onderwerp. In de inleiding beperk ik me tot het geven van een aantal handvatten voor de ethische bezinning. Maar ik hoop dat u toch in het geheel van het verhaal desondanks voldoende pastorale handvatten aangereikt krijgt. Vruchtbaarheid en voortplanting gaan terug op de zegen van God. Immers, kinderen zijn een erfdeel van de Here en Gods oog gaat over de ontwikkeling van het ongeboren leven. Dat blijkt ook uit het psalmvers wat we zojuist zongen. Maar ook in andere psalmen wordt dat heel duidelijk verwoord. Die menswording is een wonder en wordt voor ons ook een steeds groter wonder naarmate het geheim ervan meer wordt ontsluierd. U weet het, de vereniging van een mannelijke zaadcel met een vrouwelijke eicel, die brengt een nieuw lid van het menselijk geslacht voort. En dat lijkt misschien vrij simpel, maar het is een buitengewoon fascinerend proces. Enigszins beeldend wil ik u daar een paar dingen van zeggen. Stelt u zich voor, u staat midden in Amsterdam en er komt er iemand en die spreekt met u af dat hij u 6 kilometer verderop in het café zal ontmoeten. Maar u vergat daarbij even aan die persoon te vragen welke kant u op moest. En u begrijpt dat er van een rendezvous nauwelijks sprake kan zijn. En zo lijkt ook de zaadcel in het lichaam van een vrouw voor een onmogelijke taak te staan. Zonder kompas moet hij op zoek naar de eicel. Sint Antonius, beste vriend, zorg dat ik die eicel vind. De zaadcel. Nou, eigenlijk is dat niet helemaal juist gezegd, want, zo zegt men tegenwoordig wel, die liefdesdaad is een geweldig offer. Want met zo'n 300 miljoen zaadcellen gaan ze op reis. Terwijl de bruiloft maar is weggelegd voor 1 zaadcel. Alleen hij strijkt de beloning op voor een immense zwemprestaties, waarbij zijn broers rechts en links kopje ondergaan. Volgens onze anatomische meetlat is het maar een afstand van amper 15 centimeter. Maar het donderkopje, wordt dan gezegd, van nog geen 500ste millimeter doorsnede, heeft voor zijn ogen een zwemtocht voor de boeg van 6 kilometer. Belaagd door bijtende zuren en een leger van afweercellen in de vagina, trekken die vele miljoenen op kikkervisjes lijkende zaadcellen dan hun weg. Op pad naar die ene schone slaapster in de eileider. En deze zwemprestatie om de gunst van de eicel is dan ook een dodenrit voor allen min één. En die ene minuscule zaadcel, nog geen 500ste millimeter groot, die fuseert dan met een naar verhouding reuze grote eicel van een doorsnede van 0,135 millimeter. En dat fusieproces tussen klein duimpje en de 27 keer grotere reus, dat noemen we de bevruchting. Daarvan is de laatste en ook de beslissende fase de zogeheten conceptie of de ontvangenis. En dan worden 23 vaderlijke magazijnen vol met erffactoren samengevoegd met 23 chromosomen uit de moederlijke eicel. En in die ene bevruchte eicel, in dat eencellige embryo, zitten dan alle noodzakelijke erfelijke eigenschappen verenigd en begint de menswording. Deze erfelijke genetische gegevens die bepalen alle aangeboren eigenschappen van het nieuwe individu. En dat is ook de reden waarom wij in onze kinderen trekjes herkennen van onszelf of elders uit de familie. We ervaren de lusten van de leuke trekjes, maar soms ook de lasten van de nare eigenschappen. Want van die 46 chromosomen, 23 van vader en 23 van moeder, wordt de muziek van het leven afgelezen. Net zoals een cassette recorder of tegenwoordig de cd-speler een opgenomen symfonie ten gehore brengt van de cassetteband of de cd. Zodra het mensenleven is ontvangen, vanaf het moment van de conceptie, begint een nieuw individu aan een nieuwe biografie. De levensgeschiedenis van een nieuw mensenkind. Ik moet me inhouden om u niet veel meer te vertellen van dit fascinerende proces, van die geschiedenis van dit eeneiige embryo in zijn ontwikkeling. Want in de tijd van 9 maanden zie je dan dat dit eencellige embryo in een continue ontwikkeling op reis gaat. 1 continue ontwikkeling, ik zeg het met nadruk. Daarbij steun ik niet alleen op de beleving van zwangere vrouwen of op mijn eigen levensbeschouwing zoals die terug te vinden is in het woord van God, maar ook op de embryologie. Want nergens in die ontwikkeling, ook als we het vanuit de embryologie bekijken, is er een grens te markeren waar de menswording zou beginnen. Want vanaf het prilste begin, vanaf de conceptie, is dit embryo drager van menselijk leven. En zo loopt die ene continue ontwikkeling na 9 maanden uit op een baby van 25 miljard cellen, zo'n 50 centimeter lang en ongeveer 7 pond zwaar. Zo 1 keer in de 1 à 2 jaar zou er een baby kunnen worden geboren. Zonder bijsturing van de natuur zou elke vrouw gemiddeld 24 kinderen baren. Wanneer jonge mensen trouwen, dan zijn ze dan ook meestal optimistisch gestemd over hun vruchtbaarheid. En vanwege dit ingebouwde optimisme hebben de meeste echtparen dan ook geen duidelijke kinderwens. Ik heb het dan niet over die twijfelaars van wel of geen kind, het luxe probleem van de veelal 30-plussers in de hoger opgeleide kringen, die dat ouderwetse rijtje van 3 K's, keuken, kerk en kinderen hebben vervangen door kat, computer en klavier of iets soortgelijks. Nee, het gaat mij nu om die doorsnee echte lieden die er stilzwijgend van uitgaan dat ook hun huwelijk automatisch zal worden gezegend met de komst van kinderen. Tenzij er tegenmaatregelen worden genomen. En pas wanneer die kinderen ongewild uitblijven, dan komt de kinderwens meer en steeds nadrukkelijker naar voren. Dan kan kinderloosheid zelfs een schrijnend probleem worden. We noemen een echtpaar onvruchtbaar of infertiel als er na 1 jaar zogeheten onbeschermde coïtus, geslachtsgemeenschap, geen zwangerschap is opgetreden. En ongeveer bij 10% van alle echtparen kunnen we dan die onvruchtbaarheid constateren. De oorzaak van zo'n vruchtbaarheidsstoornis ligt voor 32% van de gevallen bij de man. De kwaliteit van het sperma van de mannelijke zaadcellen raakt steeds verder onder de maat, constateerde de gynaecoloog professor Evers vorig jaar in zijn inaugurele rede in Maastricht. En dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt ook in Europees verband. Het is nog niet duidelijk of er, naar analogie van de milieuproblematiek, hier sprake is misschien van een broeibaleffect. In 26% van de gevallen ligt de oorzaak van onvruchtbaarheid bij de vrouw en in 20% bij beiden. En de rekenmeesters onder ons, die missen dan nog zo'n 20% wel. In die gevallen is de oorzaak van ongewenste kinderloosheid niet bekend. Onvruchtbaarheid heeft heel verstrekkende gevolgen. Goede pastorale begeleiding is dan ook van eminente betekenis. Probeert u contact te leggen met christenen die beschikken over inhoudelijke kennis van zaken om ook in de begeleiding betrokken te worden. Als het om die verstrekkende gevolgen gaat, dan denk ik allereerst aan gevolgen voor het persoonlijk leven. Want voor gezonde mensen is het buitengewoon frustrerend dat ze voor het vervullen van een levenswens zijn aangewezen op medici en ziekenhuizen. Onvruchtbaarheid heeft ook consequenties voor de relatie met de levenspartner, omdat vanwege zijn of haar falen de ander het levensgeluk van het hebben van eigen kinderen wordt ontnomen. Of vanwege het verplicht vrijen in de vruchtbare dagen en dan liefst nog een uur voor de ovulatie. Onvruchtbaarheid heeft ook zijn uitstraling op de omgeving. Dat is dan het derde punt als het gaat om de gevolgen van onvruchtbaarheid. Want tegenover kinderloze paren worden vaak de voordelen van het leven zonder kinderen opgehemeld. Financiële armslag, minder verantwoordelijkheid, veel meer vrije tijd. En u kent ze wel. Of de gesprekken worden schaamteloos gevuld met het ene na het andere verhaal over de eigen kinderen. De Bijbel die spreekt ook expliciet over gynaecologische problemen. Want als u het goed vindt, dan wil ik de toepassing maar invlechten in het betoog. Verschillende Bijbelse voorbeelden laten zien hoe een onvervulde kinderwens door de Here wordt vervuld op het gebed. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Isaac en Rebecca. Of aan Hanna, de moeder van Samuel. Of aan de rechtvaardige Zacharias en Elisabeth. En er zijn meer voorbeelden te noemen. De enige die genezen kan, zegt: ik ben de Heere, uw heelmeester. Hoewel we onze genezing allereerst in het gebed zoeken, mogen we verantwoorde hulpmiddelen van de biomedische wetenschap gebruiken. Wel nu, al naar gelang de zwangerschap uitblijft, nemen mensen allerlei methoden en middelen ter hand. En daarmee willen ze dan de kans op bevruchting vergroten. Ze zijn in de weer met dagen tellen, elke morgen voor het uit het bed gaan, temperaturen, vitamines en mineralen slikken, de stand van maan en andere planeten in acht nemen en wat dies niet meer zijn. En snel daarop volgt dan het bezoek aan de huisarts. En die adviseert veelal om nog eens even af te wachten, maar bij velen valt zo'n advies niet in goede aarde. Want de kinderwens was toch al jaren uitgesteld, omdat beide partners werkten. En nu zijn ze inmiddels de 30 al gepasseerd, zodat er biologisch gezien niet zoveel tijd meer rest om nog te experimenteren en te wachten. En daarom is er geen geduld om nog eens een paar jaar toe te zien. Want als ze eenmaal bij de dokter op de stoep staan, dan willen ze ook heel snel een vruchtbaarheidsonderzoek. Omdat er biologisch gezien niet zoveel tijd meer rest, worden de onvruchtbare vrouw en haar partner dan vaak ook vrij snel doorverwezen naar de gynaecoloog en naar de markt van de voortplantingstechnologie. En dat is een fantastische markt, misschien wel een te fantastische markt. Je ontmoet er ook de meest uiteenlopende klanten. Dokter, ik wil zwanger worden. Ik wil niet zwanger worden. Nooit, straks, toch nog, maar dan onder bepaalde voorwaarden. Tja, en die specialist die van zijn vak houdt en het verstaat, die is betoverd door wat er medisch-technisch allemaal kan. En zo maak je als gynaecoloog een vrouw onvruchtbaar door haar eileiders af te binden. En een uur later ga je op dezelfde ziekenhuistafel weer aan de slag. En dan probeer je een verstopte eileider weer begaanbaar te maken of een in vitro bevrucht eitje in te planten in de baarmoederholte. En als mevrouw dan vraagt: dokter, kunt u voor mij een jongetje maken? Dan is dat ook geen probleem meer. Want Engelse artsen hebben recent een methode ontwikkeld om al in de reageerbuis te bepalen of we te maken hebben met een jongetje of een meisje. En het goede geslacht kan dan worden geselecteerd. Op deze wijze zijn er al diverse vrouwen bezwangerd. Ik heb over dat woord even moeten nadenken, maar ik dacht dat het de beste formulering was. Een ethisch iets, maar dan ook maar iets minder belaste methode voor vrouwen die per se een jongen of een meisje willen, en ik denk dat dat naar de christelijke ethiek gezien discutabel is, vormt wellicht het scheiden van de zaadcellen. Met deze informatie hark ik eigenlijk al in de de tuin van de voortplantingstechnieken. Maar voordat ik daarmee verder ga, wil ik eerst nog een voorbeeld geven van medicinale therapie. De farmaceutische industrie die draait op volle toeren voor de markt van de geassisteerde voortplanting. Er komen steeds weer nieuwe middelen op de markt, soms zelfs paardenmiddelen. En het innemen van middelen voor of tijdens de zwangerschap brengt soms grote risico's met zich mee. Dat is duidelijk geworden uit de affaire rond het synthetisch hormoon DES, wat destijds werd gebruikt om een dreigende zwangerschap af te wenden. Of ook al een tijdje daarvoor uit de ernstige afwijkingen die het slaapmiddel Softenon had veroorzaakt. En door dit soort voorbeelden zouden we eigenlijk verwachten dat de uiterste voorzichtigheid in acht wordt genomen. Maar het krijgen van kinderen wordt steeds meer gemedicaliseerd. Neem bijvoorbeeld het gebruik van ovulatiestimulerende middelen die de eisprong bevorderen. In ons land komt 1% van de zwangerschap tot stand na gebruik van deze middelen. Maar in Frankrijk is dat al veel meer. Daar gaat het zelfs om 10% van alle zwangerschappen. En onderwijl staat de veiligheid van dit soort middelen absoluut niet voldoende vast. Zo kan bij een middel als, om maar één voorbeeld te noemen, clomifeen, wat ook gebruikt wordt om de eisprong te stimuleren bij vrouwen die in aanmerking willen komen voor reageerbaarsbevruchting, kunnen er kinderen worden geboren met een open rugje of een open hoofdje. En de kans dat dat gebeurt is zelfs 2 keer zo groot als normaal. Zo bleek deze zomer uit een onderzoek van professor Ten Kate uit Groningen. Een heel ander risico is het ontstaan van meerlingzwangerschappen door hormoonbehandeling. En ik denk dan in dit verband aan de 29-jarige Française Marie-Claude Adam uit Saint-Pierre-les-Albeufs. Na 10 jaar van wanhopig verlangen naar een baby, pijnloze, pijnlijke onderzoeken en nog ingrijpender behandelingen om haar vruchtbaar te maken, ontdekt Marie-Claude in de zomer van 1988 dat ze eindelijk in verwachting is. En dan doet haar gynaecoloog, dokter Verdonk, een even gruwelijke als tragische ontdekking, want Marie-Claude is in verwachting van 10 baby's. Dat betekent 10 ten dode opgeschreven jonge kinderen. Of gedeeltelijke abortus om de moeder en haar overblijvertjes een kans te geven. En als dat niet gebeurt, staat het vrijwel vast dat er weinig van moeder en kinderen overblijft. Er is geen enkele arts die durft te voorspellen hoeveel kans Marie-Claude maakt voor haar keus om het risico van een zesling zwangerschap te nemen. Men weet niet hoe het avontuur zal aflopen. Maar uiteindelijk, en dan is het 14 januari 1989, worden in het Parijse ziekenhuis Le Port-Royal 4 dochters en 2 zonen geboren. Maar dit wonder wordt evenwel overschaduwd door een zware hypotheek. 4 gedode broertjes of zusjes. Van de therapeutische behandeling stap ik over naar de moderne voortplantingstechnieken en wil dan eerst iets zeggen over kunstmatige inseminatie. Die is ontwikkeld in de veterinaire geneeskunde en wordt al sinds de vorige eeuw toegepast in de humane praktijk. Met deze techniek wordt geconcentreerd en gewassen sperma instrumenteel ingebracht in de baarmoederholte. Op die manier is het mogelijk om een slechte baarmoederhalsomgeving, zoals we dat dan noemen, te passeren. Het kan ook zijn dat de oorzaak van de onvruchtbaarheid bij de man ligt. Want een op zichzelf vruchtbare man kan soms door psychische of somatische, fysieke redenen zijn sperma niet uitstorten in de vagina van zijn partner. En bij verminderde vruchtbaarheid van de man kan de kwaliteit van het sperma worden verbeterd. KIP, dus van partner, wordt ook toegepast met ingevroren zaad als de man een chemo- of een radiotherapie heeft ondergaan. Vanuit de schrift weten we dat de huwelijksrelatie ook normerend is voor het verkrijgen van zaadcellen. Hetgeen bij KIP niet in het gedrang komt. Maar als er nu in de zaadvloeistof helemaal geen levende of geen goede spermacellen zitten, dan kan de kunstmatige donorinseminatie tot een zwangerschap leiden. En dan hebben we het niet over KIP, maar over KID van donor. Dat wordt in ons land sinds 1950 toegepast, jaarlijks bij zo'n 800 tot 1400 vrouwen. KID wordt ook toegepast om de geboorte van een gehandicapt kind te voorkomen als de man drager is van ernstige erfelijke afwijkingen. Of omdat de wensouders bepaalde uiterlijke eigenschappen willen, zoals een bepaalde kleur van ogen, haar of ras. Of dat ze specifieke intelligentiewensen hebben. Zo zijn er in Amerika zaadbanken van Nobelprijswinnaars. In ons land is men nog wat terughoudend om KID ook toe te passen bij een ongehuwde vrouw zonder mannelijke partner. In Amsterdam selecteert de chef van de spermabank, zoals ze zegt, donors op. Uiterlijk, een klein beetje innerlijk en soms zoiets als muzikaliteit. Nanda van Amstel, daar gaat het dan om, die noemt zichzelf een smoeltjeskijker. Bij een jaar lang maandelijks insemineren is de kans op een levend geboren kind 60%. En meestal zijn vrouwen dan al gedurende de eerste 3 maanden in verwachting. Terzijde zij opgemerkt dat de Bijbel ons niet toelaat dat kinderen worden verwekt buiten de huwelijksrelatie. Een uitstapje naar de huwelijkspartner van een ander valt onder de wraak van God. En om nog eens een heel andersoortig dilemma te noemen, heeft de donor er eigenlijk recht op om informatie te krijgen over het aantal en de identiteit van zijn biologische nakomelingen. En nog een punt, mag een donorkind weten wie zijn of haar vader is? Want vooral als er geen juridische vader meer in het spel is, kan dit juridische, praktische en ethische problemen geven. Waarbij mogelijk, en dat is dan een laatste dilemma wat ik hier noem, de belangen van de donor en van het donorkind tegengesteld kunnen zijn. Bij kunstmatige inseminatie functioneert het ovarium en de eileider nog normaal. Als die defect zijn, dan komt de techniek van de reageerbuisbevruchting of in vitro fertilisatie, kortweg IVF, in beeld. IVF wordt ook toegepast bij een bijna onvruchtbare man. Want in zo'n geval moet je bij wijze van spreken woekeren met die enkele nog goede zaadcellen. De niet ingebrachte embryo's worden bewaard in de vrieskist. En ze worden dan uit hun koude slaap weer gewekt als een eerste transplantatiepoging is mislukt. Of als ze worden afgestaan als donorembryo. Of voor wetenschappelijk onderzoek aan deze embryo's om dan vervolgens via de gootsteen te worden afgevoerd. Hier lopen we aan tegen het 6e gebod van de zedenwet, omdat wij zowel vanuit de embryologie, heb ik straks gezegd, als vanuit onze levensbeschouwing weten dat het menselijk leven bij de conceptie begint. Vanwege de mij op zichzelf al ruim toegemeten tijd, maar die toch begrensd is, laat ik de ethisch veel minder belaste methoden, zoals de giftmethode, de methode van MacLean en de recente Deense methode met behulp van agarcapsules maar even rusten. Wie ik nog wel voor uw voetlicht wil halen, dat is de draagmoeder. U kent haar wel, die vrouw die haar baarmoeder tijdelijk uitleent als couveuse of logeeradres voor een kind dat tijdelijk elders onderdak nodig heeft. Ze heeft de vooropgezette bedoeling om dit kind af te staan direct na de geboorte aan de wensouders. Bij zogenoemd laagtechnologisch draagmoederschap, let op de gruwelijke terminologie, wordt de draagmoeder kunstmatig geïnsemineerd met het sperma van de wensvader. De draagmoeder is dan ook de erfelijke, de genetische moeder. Met de IVF-methode is het mogelijk geworden dat een ander dan de leverancier van eicellen ook het embryo gaat dragen. En dat brengt ons bij het zogeheten hoogtechnologisch draagmoederschap. Dan wordt een compleet embryo getransplanteerd. De medische indicatie voor draagmoederschap is dat de wensmoeder geen baarmoeder meer heeft om de zwangerschap te dragen. Of dat ze niet in staat is om de zwangerschap volledig uit te dragen. En als sociale indicatie geldt dat de wensmoeder wel een kind wil, maar dat om financiële redenen of om esthetische redenen niet zelf wil dragen. Of dat een alleenstaande man een kind wil. Deze sociale indicatie komt ook in toenemende mate voor bij homoseksuele paren. U weet met mij dat het zevende gebod ons geen ruimte geeft om onvruchtbaarheid op te lossen met het voortplantingsmateriaal of de genetische producten van derden, dus eiceldonatie of embryotransplantatie. Of met de baarmoeder van een ander, als het om draagmoederschap gaat. Dat is het eerste punt dat ik er als kanttekening zou willen geven. En het kind kan, al dan niet door de schuld van de draagmoeder, gehandicapt worden. En door de beoogde ouders niet worden geaccepteerd. Het kan ook zijn dat de draagmoeder achteraf zelf dit kind wil houden en het niet afstaat aan de wensouders. Vierde punt is is de vraag of het eigenlijk wel wenselijk is dat een kind, als het wordt geboren en verder opgroeit, te maken heeft met twee moeders. En de draagmoeder, en dat is dan het vijfde dilemma, die heeft recht op betaling van de huur, zou je kunnen zeggen. Maar in onze juridische wereld is de draagmoederovereenkomst nietig. Artsen moeten zich realiseren dat ze bij de behandeling van onvruchtbaarheid niet alleen te maken hebben met het tot stand brengen van een zwangerschap, maar dat vooral ook de psychosociale begeleiding van uitnemend belang is. Want als de onvruchtbaarheid zelf al niet heeft geleid tot een crisis in het leven van de vrouw of van het echtpaar, dan doet die voortplantingstechnologie het wel, want het meest intieme deel van de voortplanting wordt maximaal gemedicaliseerd, wordt uit handen gegeven, zou je kunnen zeggen, aan de voortplantingstechnici. We hebben hier te maken met voortplanting zonder seks. Dan een tweede punt. Bovendien is die groep van die onvruchtbaren ook een heel kwetsbare groep. Die bij iedere nieuwe vondst die op de markt van de voortplantingstechniek wordt aangeprezen, weer in verwarring raakt en denkt dat dit misschien het middel zou zijn voor hun situatie. En dan het derde punt. IVF is dan in dit traject vaak een laatste redmiddel. Een eindstation, maar, en dat in tegenstelling tot eileiderschirurgie, een eindstation waar vandaan je vele malen opnieuw de laatste trein kunt nemen. Maar wanneer nadert het moment waarop dan ook uiteindelijk wordt besloten dat definitief alle hoop aan de kant wordt gezet? Vierde punt. Van beide partners wordt een grote prestatie in korte tijd gevraagd. Sperma leveren op het juiste moment, zoveel mogelijk eicellen geven, vasthouden van het getransplanteerde embryo, kort gezegd, het echtpaar moet afstaan, opleveren en toestaan. En voor het kind wordt het er ook niet overzichtelijker op door al die verschillende mogelijkheden van het moderne ouderschap. Daaraan gekoppeld is de open vraag van wie hij of zij nu eigenlijk afstamt. En dat terwijl het in het ontwikkelingsproces van een kind juist van groot belang is om tot zelfstandige ontwikkeling te komen, daarbij ook te weten waar de wortels van haar her of zijn herkomst liggen. En daarbij gaat het ook om de biologische herkomst. Denk bijvoorbeeld maar aan de problemen die na de Tweede Wereldoorlog ontstonden bij de halve Canadeesjes in ons land. Er is dus alle reden voor stress, om dit lelijke woord te gebruiken. Daar komt nog bij dat van diverse kanten wordt gewaarschuwd voor het gevaar van abnormale hoge hormoonspiegels voor en na de conceptie, die bijwerkingen kunnen geven. Bijwerkingen in de zin van maligniteit, kwaadaardige ontwikkeling bij de vrouw, of in de zin van aangeboren afwijkingen bij het kind wat groeit. Artsen die pendelen als een goed lopende pendule heen en weer tussen hun fascinatie voor de nieuwe technische mogelijkheden waarbij the sky the limit is en hun, zou je kunnen zeggen, aangeboren Sinterklaasgevoel om hun behoefte om de patiënt toch maar hoop te geven en blij te maken, een goede boodschap te brengen. En daardoor is het vaak heel erg moeilijk om nog in het oog te houden wat nu nog werkelijk in het belang is van deze wensouders. Denk aan het Andersen-sprookje van de nieuwe kleren van de geadoreerde keizer. Heel het volk applaudisseert voor de prachtige kleding die de keizer nu weer aan heeft, tot een klein jongetje ineens schreeuwt: hij heeft helemaal geen kleren aan. Als we de markt van de voortplantingstechnologie zo overzien, dan zult u, en die kunnen we dus, heb ik al gezegd, de markt van de geassisteerde voortplanting noemen, dan zult u met mij ervan overtuigd zijn dat deze markt een potentiële zegen biedt. Veel infertile paren die vroeger niet konden worden behandeld, kunnen nu een eigen kind krijgen. Maar ook zal voor elk uwer duidelijk zijn dat we hier oog in oog staan met heel grote sociaal-culturele, juridische en ethische dilemma's. In Nederland wordt er elke 3 minuten een baby geboren. Dat zijn er zo'n 20 in elk uur en als u met mij meerekent 185.000 in een jaar. En gelukkig zijn de meeste baby's kerngezond. Maar voor 1 op de 20, dus 5% van de baby's, geldt een heel ander verhaal. Elk uur wordt er een kind geboren ergens in ons land met een erfelijke handicap. En dat zijn 9.000 Nederlandse baby's per jaar. Daarvan is de helft ernstig gehandicapt. Die afwijking kan bijvoorbeeld erfelijk zijn als er iets in de familie zit. We spreken dan van een erfelijke aandoening. Als een aangeboren afwijking zijn oorsprong vindt in het erfelijk materiaal in de genen, dan is die afwijking bij de geboorte altijd al in aanleg aanwezig. Via 1 of meer genen van vader of moeder is dat meegegeven en wordt dat doorgegeven aan de kinderen van het ene geslacht op het andere geslacht. En daartegen is nog geen kruid gewassen. Erfelijkheid zit ook in uw lijf, wel eerwaarde dominees. Want ook uw lichaam en het mijne, en daarin zijn we dan 1, is opgebouwd uit zo'n enkele tienduizenden miljarden cellen. En al die cellen die zijn goed deels gespecialiseerd voor hun eigen functie. We hebben hersencellen, we hebben hartspiercellen, we hebben geslachtcellen en zo zou er nog meer te noemen zijn. Al die cellen, die tientallen miljarden in ons lichaam, hebben een kern, zoiets als een dooier in een kippenei, maar dan veel kleiner. En in al die kernen zit hetzelfde erfelijke materiaal, En dat begrijpt u ook, want al die lichaamscellen zijn uiteindelijk voortgekomen uit die ene bevruchte eicel, dat eencellige embryo wat zich talloze malen heeft gedeeld en is gekopieerd. Die kernen, die hebben ook een aantal meubeltjes in zich, als je die kern, celkern als een kamer beschouwt. En die 46 meubeltjes, 23 van vader en 23 van moeder, die zijn 2 aan 2 gelijk. En als we nu gaan kijken waar die meubeltjes uit zijn opgebouwd, wat het materiaal is waar ze uit bestaan, dan blijkt dat ze bestaan uit DNA. Zo'n 1,5 meter per celkern. En als u nu al het DNA uit uw lichaam, aan de haarkleur of de bloedgroep of het feit dat u niet 5 maar 6 vingers heeft of, en vul maar aan. Elke lichaamscel bezit zo'n 50.000 verschillende genen. En ze bepalen dus grotendeels ons uiterlijk, ons karakter en onze aanleg. Als er in de familie erfelijke ziekten voorkomen of als er al eerder een baby is geboren met een ernstige afwijking, dan is de zwangerschap soms niet alleen maar fantastisch. Er zijn ouders die, zei ik al, wenen om hun genen. Dan wordt de blijde verwachting grotendeels overschaduwd door grote twijfel over de gezondheid van het zich ontwikkelende kindje. Bij een dergelijke twijfel kunnen ouders onderzoek laten verrichten. Bij dat zogeheten prenataal onderzoek kunnen ernstige erfelijke en anatomische afwijkingen in een vroeg stadium worden opgespoord. Voor een deel al vanaf de 8e week van de zwangerschap. En met de IVF-techniek kan het al gebeuren voordat het embryo wordt ingebracht. Bij prenatale diagnostiek zijn er 3 methoden die veel worden gebruikt. U kent ze wel uit uw pastorale werk. De vlokkentest, het vruchtwateronderzoek en de echoscopie. Ze worden bijvoorbeeld ook toegepast als de vrouw ouder is dan 35 levensjaren. Of als de man boven de 51 jaar is. Of als er al enkele miskramen zijn opgetreden. En met die prenatale diagnostiek kunnen we nu niet alleen heel ernstige erfelijke afwijkingen en misvormingen vaststellen, maar we kunnen ook afwijkingen, eigenschappen vaststellen die in het geheel geen ziekmakend karakter hebben. Als het bijvoorbeeld gaat om het feit of iemand wel of geen rood haar heeft. We kunnen ook ziekten aantonen die pas na 10 gezonde jaren de kop opsteken. Als u daar een voorbeeld van wil hebben, dan denk ik aan de ziekte van Huntington. Een ernstige voortschrijdende spierzenuwziekte die pas rond het 40ste levensjaar zich openbaart. De prenatale diagnostiek die veroorzaakt door haar scala van mogelijkheden een verandering in het ouderlijk eisenpakket. Ouders die gaan menselijke embryo's steeds meer zien als selectiemateriaal. En uit dat selectiemateriaal kiezen ouders dan de door hen gewenste kinderen. Zo bestaat het gevaar dat prenatale diagnostiek verwort tot prenatale selectie. Vruchtwateronderzoek heeft volgens de hoogleraar Galjaert van de Erasmus Universiteit dan ook geen enkele zin als ouders niet van tevoren hebben bepaald en vastgelegd dat als een afwijking wordt aangetoond, zij ook tevens zullen besluiten tot het laten uitvoeren van abortus provocatus. Wanneer cliënten dit afwijzen, dan wordt veelal helemaal geen vruchtwateronderzoek gedaan. Professor Galjaert schat dat op deze manier jaarlijks de geboorte van 500 tot 1000 gehandicapte baby's wordt voorkomen. Let wel, door ze te doden. Technisch is er heel veel mogelijk. En er wordt ook heel veel techniek ingezet als de kinderen die worden geboren maar gezond zijn. En die toenemende controle van de zwangerschap die veroorzaakt naast positieve aspecten, waar ik er zo nog een paar van zal zeggen, ook een heel verkeerde meningsvorming. De natuur die wordt beschouwd als verdachte en een zwangerschap lijkt iets wat een buitengewoon gevaarlijke ziekte is, vol met allerlei voetangels en klemmen. Bij vruchtwateronderzoek En bij vlokkentest eindigt de zwangerschap ongeveer in 1% van de gevallen in een miskraam. 10% van de vrouwen moet tot aan de bevalling het bed houden omdat de punctie krampen opwekt. Ik zeg het allemaal maar wat simpel. In 95% van de gevallen is er geen enkel probleem en zal de uitslag van het onderzoek ook niet verontrustend zijn. Maar onderwijl, tot aan het moment dat die uitslag vaststaat, verkeren ouders wekenlang in spanning. Is mijn kind wel goed? En die spanning die beïnvloedt ook de foetus en die weerhoudt de moeder om zich aan het zich ontwikkelende kindje te hechten, want misschien moet ze het straks wel afstaan en laten aborteren. En dat is dan, zou je kunnen zeggen, het recht van de ongeborene op geluidsgolven en op puncties. De prenatale onderzoeken bedreigen dus het ongeboren kind als we het van deze kant bezien. Maar prenatale diagnostiek kan evenwel ook veel leed voorkomen en leven en welzijn bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan een ziekte zoals de stofwisselingsziekte fenylketonurie, die vaak na de geboorte wordt gescreend met behulp van de hielprik. Als je nu PKU, de afkorting van deze ziekte, al voor de geboorte aantoont met behulp van vruchtwateronderzoek of met behulp van de vlokkentest, dan kun je een dieetbehandeling van de moeder in verwachting instellen. En op die manier voorkomen dat het zich ontwikkelende kindje onherstelbare hersenschade oploopt. Nog een voorbeeld. Echoscopisch onderzoek geeft informatie, zei ik straks al, over de bouw van de vrucht. Zo kunnen we in de baarmoeder het babyhartje onderzoeken. Of kunnen we bijvoorbeeld afwijkingen in de urinewegen of in de nieren zichtbaar maken. Gedurende de eerste 6 tot 8 weken na de geboorte is een nier nog in staat om zichzelf te herstellen. En als je nu bij de geboorte al weet om welke afwijking het gaat en snel chirurgisch medisch ingrijpt en de afwijking herstelt, geef je deze nier nog de gelegenheid om zich weer volledig te regenereren. Met behulp van echoscopie kan bijvoorbeeld ook anencefalie worden opgespoord. Anencefalie komt 75 keer per jaar in ons land voor. Het woord anencefalie heeft een Griekse oorsprong, an en kefalon, zonder hersenen. Bij deze afwijking ontbreken de grote hersenen, ontbreekt het schedeldak en het voorhoofdsbeen. Het is een zodanig ernstige aandoening dat hij niet met het leven is te verenigen. En dat betekent dat als er geen miskraam optreedt, het kind sterft binnen enkele uren of hooguit een paar dagen na de geboorte. Zolang er leven is, dus ook tijdens de zwangerschap, mogen we voor ons kindje bidden. David zegt dat in Psalm 22, vers 11 met zoveel woorden. Als hij zegt, op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. En van de buik van mijn moeder af zijt gij mijn God. Dit woord heeft alle ouders wat te zeggen. Maar ik denk dat het een speciale betekenis heeft voor ouders die een kind met een handicap verwachten. En dat het van uitnemend belang is voor ouders die een kind verwachten waar de afwijkingen zo ernstig zijn dat hij niet met het leven te verenigen is. Ook zo kan prenatale diagnostiek worden opgevat als een zegen, doordat ze ons te meer aanzet tot onze natuurlijk altijd aanwezige plicht tot ernstig en aanhoudend gebed. Een betrekkelijk nieuw fenomeen is het ongeboren kind als patiënt. Dan kunt u denken aan beenmergremming, maar het gaat om de bloedvorming, of aan het opheffen van verstoppingen in de nier en de urinewegen, leidend tot een ernstig vruchtwatertekort en dus tot een gebrekkige ontwikkeling van de longen, tot de dood leidend soms. Ook is het mogelijk om overtollig vocht uit een waterhoofdje via een verblijvende katheter af te voeren naar het vruchtwater en daardoor de hersenontwikkeling meer of minder te sparen. kunnen eveneens denken aan een gescheurd middenrif, aan een open buikwand, aan een open ruggetje, aan hartaandoeningen. Maar vooralsnog zijn dit soort ingrepen nog in het stadium van ontwikkelingsonderzoek. Om het aantal aangeboren en erfelijke afwijkingen terug te dringen, moeten we ons als christenen bewust zijn van de noodzaak van preconceptionele zorg. Met preconceptionele zorg bedoelen we de maatregelen voor de conceptie. Maar ik breid deze definitie maar iets uit en betrek er ook maatregelen bij die worden genomen tijdens de zwangerschap en dan met name in de eerste maanden van de zwangerschap. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan roken of alcoholgebruik die leidt tot groeiachterstand en een gestoorde verstandelijke ontwikkeling van het kindje. We kunnen denken aan het gebruik van orale anticonceptiva, de pil, en ik redeneer hier zuiver vanuit medische overwegingen, die een aantal maanden voor het begin van de zwangerschap moet worden gestaakt. Op die manier herstelt zich de spontane menstruatiecyclus en op die manier wordt ook een aanwezig vitaminegebrek opgeheven. En als het gaat om insulineafhankelijke suikerziekte, dan moet die voor, tijdens en na de conceptie scherp worden ingesteld om de inzet van geneesmiddelen zo beperkt mogelijk te houden, om op die manier het aantal aangeboren afwijkingen sterk te doen verminderen. Vanuit de christelijke ethiek pleiten we voor een zo gunstig mogelijke omstandigheid voor het zich ontwikkelende leven, voor een bewust zwanger worden, zo u wilt. En daarmee heb ik straks al gezegd, dat mag u niet verwarren met het moderne spraakgebruik over kinderen nemen. Maar als ik het heb over bewust zwanger worden, dan stuiten we ook als vanzelf op de vraag hoe ver nu onze menselijke verantwoordelijkheid zich uitstrekt. Hoe ver strekt onze verantwoordelijkheid als het gaat om een grote kans dat er uit een volgende zwangerschap een kindje zal worden geboren met een ernstige handicap? Mag of moet dan zelfs worden afgezien van verdere gezinsvorming als het om eigen kinderen gaat? Met deze vraag raken we een heel teer punt waar we dan ook uiterst voorzichtig over moeten spreken. Dit punt heeft alles te maken ook met onze levensbeschouwing, met de manier waarop we in het leven staan. Vanuit de christelijke ethiek bezien draagt elk mens verantwoordelijkheid tegenover de Heere God. Verantwoordelijkheid ook ten opzichte van de naaste en van de schepping. We weten dat God ons leven regeert, maar hij sluit daarbij onze verantwoordelijkheid niet uit. En dat geldt ook voor het huwelijksleven. Dieren krijgen de opdracht om zich te vermenigvuldigen. Dat woord wordt over hen uitgesproken. Maar bij mensen gaat het anders. Zij worden aangesproken. God zegende hen, lezen we, en zei tot hen, wees vruchtbaar, en wat er dan verder volgt. Als verantwoordelijke mensen mogen we bijdragen aan de uitbreiding van het menselijk geslacht en de komst van Gods koninkrijk. Die verantwoordelijkheid is voor ons moderne mensen verzwaard door onze biomedische kennis en de biomedische mogelijkheden van onze tijd. Als het gaat om inzicht in erfelijkheid, om leeftijdsrisico's en al dat soort zaken meer. Maar die verantwoordelijkheid mogen we niet aan de kant schuiven met een beroep op Gods voorzienigheid. Want David zegt, om een voorbeeld te noemen in Psalm 31, het 16e vers, dat onze tijden in Gods hand zijn. Maar dat betekent evenwel niet dat ik mij roekeloos en onbesuist bijvoorbeeld in het verkeer mag gedragen. En evenmin hoef ik krampachtig en overbezorgd te leven. De geboorte van een ernstig gehandicapt kind, van een zwaar defecte pasgeborene, zoals dat in modern medisch jargon heet, kan ouders buitengewoon aangrijpen. Zo'n kind past niet meer in onze samenleving. Die samenleving gaat uit van moderne, normale, gezonde mensen uit de happy family van de televisiereclame. En een kind met een handicap wordt dan opgevat als mislukte preventie. En als voorbijgangers een blik werpen in de kinderwagen met een kind met een handicap, dan horen ouders soms hoorbaar zeggen: zo'n kind had niet geboren hoeven te worden. Voor ouders die vanwege de situatie vaak toch al in een uiterst labiele situatie verkeren, is zo'n opmerking verpletterend. Maar zo'n uitspraak vertolkt bovendien nog de grootste onzin ook, want slechts een heel klein deel van het totaal van aangeboren en erfelijke afwijkingen kan voor de geboorte worden vastgesteld. Er ontstaat een toenemende druk op zwangere vrouwen. Wie wordt er straks op aangekeken als een kind met een handicap wordt geboren, terwijl prenataal onderzoek dat tevoren had kunnen aantonen? Onze maatschappij stelt allerlei grenzen, maar Gods woord is het laatste hof van beroep. Het rendementsdenken van onze koelbloedige maatschappij doet allerwegen zijn intrede. Iedere gulden die we besteden aan erfelijkheidsonderzoek levert 10 tot 40 gulden op. Want jaarlijks worden, Dirk zei het net al, door selectieve abortus 500 tot 1000 gehandicapte kinderen minder geboren. En veel artsen die passen dan ook hun woordkeus aan bij de uitslag van het onderzoek dat is verricht. Is de uitslag gunstig, dan is alles in orde met het kindje. Is er een afwijking aangetoond, dan zijn de vlokken of de chromosomen of de vruchtwatercellen niet goed gebleken. En in dat laatste geval vermijdt men zorgvuldig personaliserend woordgebruik. Men zegt niet een baby die werd verwacht te hebben geaborteerd, maar men spreekt over het wegnemen van foetaal weefsel. Die woordkeus werkt verhullend. Op deze manier wordt de beslissing tot abortus vergemakkelijkt of versneld. Vanwege dit rendementsdenken gaat het in onze materialistische samenleving steeds meer om het gave, om wat ons beperkte tuintje kan verfraaien, om de schoonste bloemen, om de kampioenen. Men vergeet dat elk mensenkind niet alleen menselijke waarden vertegenwoordigt, maar ook beschikt over een dignitas aliena, een vreemde, een aan God ontleende waarde. De mens is geschapen naar het beeld van God. Omdat men hiermee niet rekent, wordt bijvoorbeeld een Mongooltje de normale medische zorg onthouden als hij een gemakkelijk opereerbare hartafwijking heeft of een darmafsluiting die medisch gezien simpel is te herstellen. Denk maar aan de commotie die de kinderchirurg professor Molenaar van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam teweegbracht in 1989. Hij liet onder het mom van dienaar der barmhartigheid het enkele weken oude Mongooltje Ros Maas sterven. Medio 1990 liet het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis de ouders van Johan Peters, een 17-jarige jongen met spierdystrofie, een stervenscontract ondertekenen. Voor hun kind, omdat Johan vanwege een hart- en ademhalingsstilstand een hersenbeschadiging had opgelopen. In het Eindhovense Catharina ziekenhuis komt Johan weer uit zijn coma bij. Nog een voorbeeld uit het WKZ. Meer, maar dan een uit het begin van dit jaar. Toen bleek dat als er bij een gehandicapt kind complicaties voordoen, dat artsen zo'n kind niet meer behoeven te reanimeren of kunstmatig te behandelen. Dat bleek uit een rechterlijke uitspraak rond de 17 maanden oude Jeremy Kiviet. De ouders die haalden Jeremy uit het WKZ en brachten hem over naar de Universiteitskliniek van Leuven, waar men zich nog wel over dit jongetje ontfermt. Er zouden helaas veel meer voorbeelden te noemen zijn. Hoeveel baby's en jonge kinderen wordt behandeling onthouden? En hoe vaak wordt zelfs levensbeëindigend gehandeld? Altijd al heeft de arts zich afgevraagd of een behandeling wel medisch zinvol is of niet. Nieuw is de overweging om over te gaan tot het doden van de patiënt als de natuurlijke dood niet volgt op het staken van de behandeling. Dit redelijk doden door artsen blijkt geen grenzen te kennen. Er ontstaat een nieuw gebod, niet het gij zult niet doden, maar gij zult doden datgene wiens of wier leven geen enkel belang dient en alleen maar lijden en ellende oproept. Ik denk nog een keer aan David in Psalm 31, weliswaar in een ander verband, maar terwijl zij samen, lezen we dan in het berijmde vers, zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen, die weet de maat en het einde van mijn lijden. Red mij van die verbolgen ter dood toe, mij vervolgen. Het leven is niet altijd beter dan de dood. Dat weten we vanuit onze christelijke levensovertuiging. Dat weten we ook vanuit ervaring binnen de medische professie. Wij kiezen niet voor ernstige handicaps, maar wij kiezen tegen het doden van mensenkinderen met een handicap. Want onze zorgplicht blijft tot de laatste ademstik. Als arts hebben we te waken voor elk mensenleven, los van de kwaliteit die wij er met ons timmermansoog aan toekennen. In ons land overlijden jaarlijks 4000 kinderen onder de 20 jaar. Dat komt niet alleen door ongevallen, maar ook door ziektes en door afwijkingen of door bijvoorbeeld wiegedood. Duizenden moeders en vaders en vaak ook broertjes en zusjes moeten zien verder te leven met het verdriet over een gestorven kind. Over het leven van ouders die een kind verliezen ligt een schaduw die nooit meer volledig verdwijnt. Omstanders en zelfs professionele hulpverleners, die kunnen daar veelal heel moeilijk in komen. Door de rouwende ouder zijn of haar verhaal vaak te laten vertellen, wordt duidelijk waar voor deze ouder de belangrijkste knelpunten liggen bij de verwerking van het verdriet. Want eerst zullen we het verdriet ernstig moeten nemen, wil de therapie een stapje vooruit kunnen maken. U zult vanuit uw pastorale praktijk weten dat de trouwtekst soms een wonderlijke troost in zich bergt voor deze actuele situatie. Ik ga met u tot slot nog één keer een stapje terug naar de tijd dat het nieuwe leven nog niet is geboren. Want de blijde verwachting die komt soms abrupt tot een eind. Als we de vrucht nog niet als mensenkind kunnen herkennen, dus tussen de zeg 12e en 16e week van de zwangerschap, dan spreken we van een misdracht, van een immatuur, van een onrijpe. Daarna, tot de 28e week, spreken we van een miskraam, van een onvoldragen vrucht. En in de laatste fase hebben we het over de vroeggeboorte van een prematuur, een voorrijpe, tot de 37e week van de zwangerschap. Vanaf de 24e week van de zwangerschap is de foetus buiten de baarmoeder levensvatbaar, al weegt hij nog geen pond zwaar. Jaarlijks worden er in ons land zo'n 15.000 kinderen te vroeg geboren. En daarvan hebben er ongeveer 3.000 een intensive care conversion nodig. Als arts heb je op de dag van geboorte de volledige dag tot enkele weken daarna nodig om de juiste diagnose te stellen. Dat betekent dat de behandeling die je de eerste dag direct inzet, dat die meerdere doelen dient. Allereerst om het kind te redden, maar ook om de levenskans voor dit kind te kunnen inschatten. De beslissing om zo'n vroegtijdig geboren kind wel of niet te behandelen is minutenwerk. Het gaat om beademing of om stimulering van de hartfunctie. Met alle risico's voor hersenbeschadiging van dien. Een behandeling kan bij nader inzien blijken medisch zinloos te zijn of te worden. En daarom worden gestaakt. Maar, ik herhaal het, de zorgplicht blijft tot de immatuur of prematuur is overleden. Het stoffelijk overschot van zo'n in ontwikkeling gestorven mensenkind moet vanaf de 25e zwangerschapsweek, zoals onze wet zegt, worden bezorgd. De vrucht moet worden begraven of gecremeerd. En deze wettelijke grens, let wel, betekent dan ook tegelijk voor de ouders dat ze beslissingsbevoegdheid hebben over de wijze van bezorging. Daarvoor, tussen de 16e en de 24e zwangerschapsweek, valt de vrucht niet onder de wet op de lijkbezorging, hoewel je in die fase al duidelijk de vrucht als een menselijk, in zijn menselijke gedaante kunt herkennen. Dan kunnen bedroefde ouders dus geen beroep doen op een stukje van de begraafplaats. Doch soms verleent de beheerder van de begraafplaats wel zijn medewerking. Naar mijn mening verdient begraven in de eigen tuin, indien men daarover beschikt, de voorkeur. Want hoe jonger de vrucht is, hoe minder er kan worden bezorgd. U zult dat begrijpen. De vrucht, of het kind ongezien en onbetast laten begraven, bemoeilijkt het rouwproces, de rouwverwerking. De hoogleraar Doma en Velema schreven daar destijds al over, jaren terug in ND en RD. Ook voor een doodgeboren kind, van een doodgeboren kind moeten we dus afscheid nemen. Het loslaten, een wezenlijk onderdeel van elk rouwproces, wordt dan mogelijk gemaakt door het genomen afscheid. Verwachting en hoop werden beschaamd. Die teleurstelling die kan een fel emotioneel verdriet veroorzaken. Het valt niet mee om te moeten loslaten wat lief geworden was, waarnaar werd uitgezien. Natuurlijk is dat verdriet anders in het begin van de zwangerschap dan wanneer de vader en moeder dit kind al maanden in en onder het hart droegen. Wie deze verdrietige ervaring te gering vindt om daar de Heere God bij te halen, die bedenken wat hij of zij doet. En wie zich dit verdriet niet kan inleven, wie zonder de moeite aan te voelen met dergelijke ouders spreekt, die verergert het verdriet en kan per definitie geen troost bieden. Te allen tijd moeten we pietijdvol omgaan met de dode menselijke vrucht, om de simpele en ingrijpende reden dat die drager is geweest van menselijk leven. Al blijven er voor ons verstand en voor onze manier van aanvoelen vragen te overliggen, we geloven daarom toch in een eeuwige bestemming met Augustinus in zijn Enchiridion. En dat geloof dat voert ons dan terug naar God de schepper en herschepper. In de ambtelijke begeleiding mogen we nooit bagatelliseren. Wel moeten we sober zijn met onze woorden. Een handdruk of de hand van de rouwenden in beide handen nemen zonder woorden. En vooral een hartelijke voorbede vermogen veel. Daarmee staan we ook in de traditie van onze Dordtse vaderen. Die zeggen dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid van hun vroeg gestorven kinderen. Deze pastorale uitspraak doet ouders in hun relatie tot de Heere God inkeren tot zichzelf. En dan laat God soms uit zijn mond in deze trieste situatie toch stof tot blijdschap horen. En zo wordt dan opnieuw het verbrijzeld hart verheugd en in de geest de ware rust herboren. Ik dank u hartelijk voor het uithoudingsvermogen dat u tentoon hebt gespreid. En mijn excuses voor het feit dat ik iets over het uur ben heen gegaan. Maar om u daar geen gesprekstof op dit moment over te geven, stel ik voor dat we met elkaar zingen dat vierde vers uit Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En wat er verder dan staat. Dankgebed voor deze middag en een vraag om de zegen van God over het maal dat ons te wachten staat. Heren, we zijn aan het eind van de middag gekomen en hebben daarin verschillende inleidingen gehoord die op heel verschillend vlak ons tot nadenken hebben gezet. Die ons er ook op hebben gewezen hoe uitnemend belang het is om onze paden en onze levensweg vast te maken in uw woord, om bij en uit uw woord te leven, om ook op die manier te kunnen wegen al datgene wat om ons heen gebeurt en waar ons soms advies wordt gevraagd, waarin wij ook leden van onze gemeenten richting hebben te wijzen. Heren, wil uw zegen verbinden aan deze conferentie die al zoveel jaren telkens weer mag worden gehouden En die er ook aan mag toe mag bijdragen. Een stuk van verbondenheid en onder elkaar te herkennen. En elkaar op te scherpen vanuit uw woord en de praktijk der godzaligheid. We zijn stilgezet bij ingrijpende zaken uit onze koelbloedige samenleving aan het eind van deze middag. Vragen waar ons antwoord niet altijd gemakkelijk is. Waar het vaak ook niet mogelijk is om voor iedere situatie een passend antwoord te vinden. Waar we zoekend en tastend onze weg moeten gaan. Waarbij we ons tegelijk grote zorg maken over het leven, het jonge leven, het prille leven wat zich ontwikkelt. En over die ouders die een kind met een ernstige handicap verwachten of uit uw hand hebben gekregen. En we verkleinen de moeite en de zorg van zulke ouders niet, Heere. Maar geef dat ze niet onder zouden gaan in hun zorgen en zouden worden geleid door de barmhartigheden van de goddelozen die wreed zijn, zoals u zegt. Heere, wil betonen dat het werk van al diegenen binnen de gezondheidszorg die willen rekenen met de waarden en normen van uw woord voor velen tot zegen mag zijn. Wil u uw zegen verbinden ook aan het maal dat wacht. En onze lichamen worden gesterkt met de gaven van uw hand. Geef Heere dat we dat niet als vanzelfsprekend zouden beschouwen. Als we kijken naar die tienduizenden op deze aarde die gebrek aan voedsel en drinken hebben, die van honger omkomen elke dag weer. Heere, doe ons met al onze zonden, fouten en tekortkomingen begrepen zijn in de voorbeden van u, o Heer Jezus Christus. We bidden dat in de genadige toerekening van uw kruisverdiensten. Amen.